Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
Shalom luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het programma Ma Nishma. Vandaag zit ik in de studio met een gast die ik een aantal jaar geleden ook al in de studio heb gehad. Toen met zijn vrouw, nu alleen. Welkom René Leitner, Ma Nishma.
Beseder, Jack. Goed. Dankjewel voor de uitnodiging.
Goed om te horen. Fijn dat je er bent, want je moet een aardig eindje rijden. Je komt uit Eindhoven, als ik het goed heb.
Ja, anderhalf uur rijden.
Anderhalf uur, nou, het kan erger. Ja. Met de spits doe je er 2,5 uur over. René, jij bent verbonden aan de Toward Jerusalem Council nummer 2. Jerusalem Council nummer 2. Vertel eens kort aan de luisteraars die dat niet weten. Wat is dat voor een organisatie?
Toward Jerusalem Council 2, afgekort noemen we dat gewoon TJC2, is een internationale verzoeningsbeweging die streeft naar het herstel van de eerste breuk in het lichaam van onze Heer. En de eerste breuk, moet ik vaak ter verduidelijking nog bijzetten, was niet ten tijde van Luther. Was niet in 1054 met het grote schisma tussen Oost en West. Maar was al in de tweede eeuw tussen het Joodse deel van het lichaam van de Heer en het niet-Joodse deel. Het gevolg van Handelingen 15, de eerste vergadering van Jeruzalem. Het gevolg van Handelingen 15 was dat wij heidenen erbij mochten horen bij dat lichaam zonder de besnijdenis en allerlei Joodse wetten op te volgen. Nou, het gevolg daarvan was dat het aantal heidenen in het lichaam van de Heer zo enorm toenam dat ze verre in de meerderheid kwamen en toen de rollen omdraaiden. En toen uiteindelijk hebben ze gezegd, Jood, als jij erbij wilt horen, mag je geen Jood meer zijn.
Vertel mij eens over die tweede eeuw. Wat is daar zo speciaal aan die tweede eeuw? Wat is daar gebeurd?
In de tweede eeuw is eigenlijk...
Ik zelf namelijk had gedacht dat het eerder zou zijn. Dus ik ben wat verrast dat je de tweede eeuw noemt. Dus daar heb je vast een speciale reden voor.
Nou, ja. Het juiste tijdstip staat niet helemaal vast. Maar zo inderdaad einde eerste eeuw, begin tweede eeuw. Toen begonnen dit soort ontwikkelingen zich steeds scherper af te tekenen. Binnen de leiding van de toenmalige kerk, om het zo maar eens te noemen.
Ja, en dat waren... dat er een deling kwam tussen de Joden en de gelovige Joden en de niet-Joden.
Ja, dat de niet-Joden zich af gingen zetten tegen de Joden en met name degene die een leiderspositie hadden in de kerk. En toen bleek uiteindelijk dat er toch een stevig antisemitisme de kop weer opstak. En uiteindelijk zijn ze helemaal vergeten wat Paulus in de Romeinenbrief, met name hoofdstuk 9 tot 11, geschreven had. Ja.
Nou weet ik dat jij wat bij je hebt. Want heb jij ook daarbij wat praktisch, dat je zegt van nou dit werd bijvoorbeeld gezegd, wat de uitspraak, dat zou wel mooi en duidelijker zijn. Sommige mensen weten het, maar een heleboel mensen hebben geen idee wat er gebeurd is.
De meeste mensen weten dit absoluut niet. We hebben namelijk net van het voorjaar een conferentie gehad van een weekend. Met Marty Waldman. En dat is de man die oorspronkelijk de visie voor deze verzoeningsbeweging in 1995 van de Heer heeft ontvangen.
Een Messiasbelijdende Jood.
Een Messiasbelijdende Joodse rabbijn uit Dallas, Texas. En hij was de hoofdspreker tijdens deze conferentie samen met Bracha. Dat is de directeur van het TC2-kantoor in Jeruzalem. En Marty heeft ook een aantal van die... uitspraken van de toenmalige kerkleiders had hij voor ons in een PowerPoint, in een presentatie gezet. Om aan de mensen van de tijd bij de conferentie goed duidelijk te maken wat onze geschiedenis is. Hoe enorm verschrikkelijk die geschiedenis is. Om er maar eens een paar te nemen, Ignatius, de bisschop van Antiochië. Ja. die leefde net rond de eeuwwisseling, tussen de eerste en de tweede eeuw, die schreef: want als wij nog steeds het jodendom uitoefenen, geven we daarmee toe dat we Gods gunst niet ontvangen hebben. Het is verkeerd om te spreken over Jezus Christus en te leven als Jood. Nou, dat is natuurlijk bij de beesten af, zou ik bijna zeggen.
Ja.
We hebben er nog één, Justin de Martelaar, een bekende kerkleraar. Aan u is de besnijdenis gegeven vanwege uw zonden, om u apart te zetten van ons christenen. Het doel hiervan is dat u en u alleen het lijden zou leiden dat nu terecht uw deel is. Ja, als je dit hoort.
Nou, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt, maar mijn grote worsteling is met dit soort grote mannen, die echt grote bijbelleraren ook waren, die ook echt, ook waar wij in wezen mee te maken hebben, hoe de kerkontwikkeling verder gegaan is. In hoeverre kun je deze mensen hun andere theologie wel serieus nemen? Misschien hebben ze wel goede dingen gezegd, maar kun je ze nog wel vertrouwen volledig? Dat is mijn grote worsteling eigenlijk.
Nou, dat wordt dan heel erg moeilijk voor mezelf ook. Want ja, nou is het wel een feit dat ze inderdaad heel veel goede dingen hebben gezegd. Maar wat is de bron van dat alles waarmee ze gesproken hebben?
Ik vind het heel lastig. Ik heb het antwoord daar niet op, hoor. Maar ik vind het heel lastig. We hebben het credo van Constantijn pas besproken in onze gemeente. Daar gaat nog veel verder dan wat jij nu zegt, want daar worden vloeken uitgesproken. Heel duidelijk dat je ziel bij Satan zal wonen als je nog met de Joden contact zou hebben. Door de leiders van Constantijn, of door het concilie van Nicea rond die tijd. En dan denk ik van ja, in hoeverre moeten wij eigenlijk niet de hele theologie overboord gooien en teruggaan weer naar Handelingen 15. Ja, ik heb daar niet het antwoord op, maar dat vind ik wel, ik vind het echt lastig.
Ja, maar ik vind wel dat we met het badwater ook niet het kind weg moeten gooien, hè? Dus we moeten zeker kritisch zijn met over onze kerkgeschiedenis wat dat betreft. Ja. En ik ben van mening dat wij als kerk nog enorm veel te herstellen hebben, goed te maken hebben naar het Joodse volk.
Nou heeft
die... En dat kan hij niet alleen maar met één keer vergeving vragen. Ja,
want vertel eens aan die Wartie Waldman, wat heeft hij dan precies voor een visie gehad in 1995?
Hij was in 1995 was hij president van de Unie van de Messiaans-Joodse Gemeenschappen in Amerika. En hij was zich toen aan het voorbereiden voor de jaarlijkse vergadering waar hij een speech zou moeten houden.
Ja.
En terwijl hij daar bidden mee bezig was, bepaalde de Heer hem telkens weer bij Handelingen 15, de eerste vergadering.
Ja.
En toen kwam het opeens bij hem binnen van, zou de Heer soms willen dat er een tweede vergadering komt om dingen weer recht te zetten? Want sinds die eerste vergadering is de kerk ontspoord. Hebben we een verkeerde afslag genomen uiteindelijk.
Ja.
Dus we moeten terug weer naar het goede spoor. Ja.
En is de organisatie mee begonnen. Het is een aardig grote organisatie geworden. Sinds wanneer ben jij er ook alweer bij?
Even ter correctie. Het is geen organisatie.
Okay, het is een visie.
Het is een visie,
maar niet een beweging of een visie?
Het is een visie.
Okay.
En er zijn heel veel mensen die visie in hun hart hebben gesloten. Formeel zijn wij erbij sinds 2004. Maar mijn vrouw en ik waren al ver voor die tijd, zelfs al voor 1995, met dit item bezig.
Ja.
Want dat heeft te maken met het feit dat toen mijn vrouw in de jaren 70 in Israël woonde en ze de Ulpan deed, dat er een Joods meisje daar op de Ulpan, dankzij haar, Yeshua als haar Messias leerde kennen. En wat bleek toen? Ze ging niet naar de katholieke kerk, ze ging niet naar een protestantse kerk. Ze ging naar een Messias breidende gemeente, een Joodse gemeente.
Ja.
En toen heeft Hans toen gezien van, hey, daar is iets waar wij als kerk wat mee moeten doen, want we horen bij elkaar.
Ja. En hoe zien jullie je taak eigenlijk van hier in Nederland? Wat doen jullie hier?
Onze taak hier in Nederland is in ieder geval deze visie zoveel mogelijk bekendmaken. Tussen bekendmaken aan gewone kerkmensen, maar ook, heel belangrijk, aan de leiders binnen de diverse kerken, binnen de diverse denominaties.
Ja.
En ik heb wel eens gekscherend gezegd tegen Avner Boski van...
Avner Boski, zeg even wie dat is voor de luisteraars.
Ja, dat is een Messias. Dat is een Messias-beleidende Jood uit Israël, uit de Negev, een leider. Ik heb wel eens
een goede muzikant.
Een enorm goede muzikant. Ik heb wel eens tegen hem gezegd, dit bekendmaken binnen de leiding van de kerk. Ik zei tegen hem, het is makkelijker om gewassen te kweken in de woestijn. Hij zei, nou ja, wij doen dat. Dus voor hem was dat geen probleem.
Dus het is mogelijk, ja.
Het is mogelijk, maar het is een moeizame weg, ja.
Maar als je nou terugkijkt afgelopen jaar bijvoorbeeld, wat zijn dan de activiteiten die je dan, waar je mee bezig bent?
Afgelopen jaar zijn we in april, mei 2 maanden in Israël geweest. En daar hebben we ondersteunende activiteiten gedaan voor het TSC2-kantoor daar. Want het gebeurde regelmatig dat er mensen van overal over de wereld, die op de een of andere manier al bij TSC2 betrokken zijn, als ze naar Israël komen, dat ze dan het kantoor willen bezoeken.
Maar jij zegt het is geen organisatie, het is een visie. Maar er is toch wel een kantoor met mensen. Dan denk ik toch aan een organisatie.
Je hebt wel een stukje structuur nodig.
Ja.
Als het alleen maar om de brochures die gemaakt zijn, om die te kunnen laten drukken en uit te geven. En de giften die binnenkomen, om die op een goede manier te beheren en dat soort dingen meer. Dus je kunt het niet alleen maar in het blauwe hinein aan de Heer volledig overlaten.
Nee,
we zullen er ook inderdaad...
Want in hoeveel landen is nu de beweging actief? Ik zeg toch even nu de beweging.
In Europa op bijna 20 landen op het moment.
Oh, dat is aardig wat.
Dat is aardig wat. In Amerika is het in Canada, Verenigde Staten, Mexico zijn ze er heel actief voor. In Zuid-Amerika hebben we Argentinië, Brazilië en Peru waar ze er actief voor zijn. Afrika hebben we een aantal landen. En we hadden in september hadden we een grote Oost-Aziatische conferentie in Singapore. En dat heeft ertoe geleid dat er in een aantal landen, er waren trouwens 28 landen uit Oost-Azië bij aanwezig. Ja. En heeft ertoe geleid dat er in een aantal landen in Oost-Azië ook een nationaal team is ontstaan, dat mensen er actief voor zijn geworden. En de meest recente ontwikkeling is dat daardoor ook in Japan, de enige Messiaans-Joodse gemeente in Tokio, in Japan, de enige, die zit in Tokio.
Ik wist niet dat er daar eentje was.
Voor jou een nieuwtje dus.
Ja, absoluut.
En de leider van die gemeente heeft gezegd dat hij een nationaal team voor TSC2 in Japan opgestart.
Okay, ik ben toch wel even zo brutaal. Zijn er ook Joodse mensen lid van die gemeente? Want ik was in Amerika pas en daar kwam ik ook in een grote Messiaanse gemeente. En iemand zei, er zijn er hier maar 2 of zoiets. Maar...
In Japan is het een Messiaans-Joodse gemeente. Er zijn ook Joodse Messiaans-blijdende Joden lid van. Ja.
Ja, maar bijzonder. Maar het is een beweging op zich over de Sabbat vieren en de feesten. Dat zie je over de hele wereld. Dat God is iets aan het herstellen.
Ja. Ja.
En dat mensen die zijn niet bepaald door anderen of zo, maar echt gewoon door gebed en het lezen uit de Bijbel.
Door God geroepen om inderdaad de Joodse feesten ook weer mee te gaan vieren, wat oorspronkelijk de bedoeling was.
Ja. Ik heb geen idee, René, wanneer wij nou voor het laatst hier zaten. Dat zal 3-4 jaar geleden zijn geweest, denk ik.
Ongeveer, ja.
Als je nou terugkijkt op die laatste 3-4 jaar. En... Wat is er dan gebeurd met de visie? Wat is er gebeurd? Is er veel gebeurd in die 3-4 jaar? Ik overval je ermee, ik weet het. Maar...
Er zijn een aantal belangrijke dingen zijn er gebeurd. Onder andere in 2017 vierde de katholieke kerk 50 jaar charismatische vernieuwing. En het bijzondere was, tijdens die viering is er op uitdrukkelijke wens van de paus op het allerlaatste moment een workshop ingelast over Romeinen 9 tot 11. En hij heeft daar 4 mensen voor uitgenodigd, heeft hij persoonlijk voor uitgenodigd. En dat waren 4 mensen die bij TSC2 betrokken zijn. Dat waren 2 Messiasbeleidende Joden, Richard Harvey uit Engeland en Marty Waldman. En uit Europa waren dat Pieter Hocken en Johannes Fichtenbauer.
Pieter Hocken was volgens mij uit Wenen, geloof ik, uit Oostenrijk.
Een Engelse priester die in Oostenrijk woonde. En Johannes Fichtenbauer is de Europese directeur van TSC2. En dat was een workshop. Daar hadden ze een ruimte waar 500 man in kon, hadden ze daarvoor gereserveerd. En uiteindelijk hebben ze schermen mee moeten zetten, want er was zo'n enorme belangstelling voor. En het is een hele mooie, goede workshop geweest. Je kunt hem op YouTube kun je hem vinden, 1,5 uur. Het is echt de moeite waard om daar eens een keer naar te kijken en te luisteren.
Maar wat is het gevolg van die workshop geweest?
Het gevolg van die workshop is geweest dat...
Ik zeg dat namelijk om het volgende. Ik heb in de autohandel gezeten. En mijn vader ging dan weg en dan probeerde hij een auto te verkopen. En dan kwam hij terug en dan... ik zeg, en is die verkocht? Hij zei, ik heb een heel goed gesprek gehad. En dan zei ik van, van goede gesprekken kunnen we de rekening niet betalen bij de bakker. Ik zeg, dus er moet wel wat verkocht worden. Ik merk bij mijzelf soms, en het werkt in het Koninkrijk van God niet zo, dat weet ik ook wel. Maar ik vind wel, het is, en daar moet ik mijzelf op aanspreken, het is heel makkelijk om een conferentie te organiseren. Maar wat wil je bereiken daarmee? Mm-hmm. Tuurlijk geef je een stuk onderwijs, maar ik zie graag wat verder dan weer op de lange termijn. En dit is in 2017 gebeurd, dus we zitten nu bijna 2020. Dus dan ben ik benieuwd wat jullie daarvan kunnen zien nu.
Maar je weet, echt stevige planten, die hebben nogal wat voorbereiding nodig in de grond, voordat ze...
Ja, je hebt me. Ja.
Als ik bijvoorbeeld als voorbeeld geef een eik, stop me dus een eikeltje in de grond. Tegen de tijd dat er iets uit de grond komt, zit al bijna een 20 centimeter aan wortel de grond in. Dus inderdaad, het duurt soms enige tijd, maar dan zijn de vruchten ook redelijk stevig. Het gevolg daarvan is in ieder geval dat TSC2 en de Messiaans-Joodse beweging op het netvlies is gekomen van een groot aantal mensen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Ja. En dat waren mensen vanuit de hele wereld die erbij waren.
Nou weet je dat, zeker in een land als Nederland, samenwerken met de Rooms-Katholieke Kerk een zeer gevoelig punt is. Ik kan me goed herinneren dat we daar drie jaar geleden ook over gesproken hebben. Ja. En ik wil ook daar niet voor weglopen. Ook omdat ik zelf ook mijn vragen heb over het pausdom, zeg maar. Maar aan de andere kant zitten er ook hele goede en lieve, betrouwbare mensen in de Rooms-Katholieke Kerk. Mijn vrouw komt zelf uit de kerk, mijn schoonfamilie is het. Ik ken veel mensen, we hebben heel veel mensen in onze gemeente die uit die achtergrond komen. Het is wel apart als ze tot geloof komen dat ze uit de Rooms-Katholieke Kerk stappen. Dat is dan wel weer apart. Maar ik zelf ervaar wat moeite met TSC om die reden. En ik weet dat ik niet de enige ben. Ik weet ook dat Messiaanse leiders daar wel tegen aanlopen. Terwijl ik de visie echt heel goed vind. Ik vind het een hele belangrijke visie, omdat ik erin geloof. Absoluut. Het is zo belangrijk dat er herstel komt.
Ik heb naar aanleiding daarvan heb ik een keer een gesprek gehad met een Messiaanse leider uit Israël. Toen hij hier in Nederland kwam, want hij had er ook moeite mee. Dat was toen de tijd Comité Gemeente Hulp Israël. Die heeft ooit een keer het introductiecommuniqué van TSC2 met hun blad meegestuurd. En daar was hij het helemaal niet mee eens, want TSC2, daar was de Rooms-Katholieke Kerk bij betrokken. Dus daar moest je verre van blijven. En die leider die kwam toen naar Nederland en toen heeft de directeur van Comité Gemeente Hulp Israël heeft tegen die leider gezegd, als je hier bent, moet je maar eens met René Leitner praten. En we hebben inderdaad een gesprek met hem gehad en hij had wat bedenkingen bij, zoals vanuit de buitenwereld tegen de Rooms-Katholieke Kerk aangekeken wordt. Nou, ik heb dat gesprek heb ik met hem gehad samen met mijn dochter Paula. En met name Paula heeft dat heel mooi aan hem uitgelegd. Ze zegt, ik ga u vertellen over de officiële doctrine van de kerk. Niet wat er in het volksgeloof van gemaakt wordt. Want dat is niet altijd correct. Want, dus, en toen vertelde ze het over een aantal zaken waar hij problemen mee had. En toen zei hij na afloop, daar kan ik eigenlijk gewoon amen op zeggen.
Kun je een voorbeeld geven? Ja, dat is ook lastig zo. In één keer. Een praktisch voorbeeld of zo.
Kun je een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld bidden tot de heilige.
Ja.
Dat we de heilige om voorspraak vragen. Dan heeft Paulus heeft het uitgelegd van wij zien de heiligen en zien we als de wolk rondom Gods troon, zoals dat ook in de Openbaring beschreven wordt. Die mensen zijn niet dood. Net zo goed als Abraham, Isaac en Jacob. Ja, ja. Ze zijn ook niet dood, want God is een God van levenden. Ze zijn bij God en ze kunnen voor ons kunnen ze voorbeden doen. Als wij bijvoorbeeld ziek zijn, dan vragen we in onze gemeente ook mensen om ons te bidden. Nou, en zij behoren ook tot het grote lichaam van.
Is dat zo, dat zij voor ons voorbeden doen? Ze zijn onze getuigen, maar voorbeden toch niet?
Ze kunnen. Wij geloven dat we daar voorbeden voor kunnen doen. Ja, dat zij er voorbeden voor kunnen doen.
Ja, ik moet zeggen dat ik daar anders over denk. Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat er absolute getuigen zijn er. Dus er staat in Hebreeën heel duidelijk, de wolk van getuigen. En daar komt in de laatste tijd wat meer openbaring over. In bepaalde gemeentes en zo hoor ik alweer om me heen. Dus, maar ik vind sowieso dat ruzie maken geen zin heeft. We moeten proberen te spreken en te getuigen. En te oordelen is altijd heel makkelijk om dat gelijk te doen. We hebben de laatste tijd op de radio ook nog wel eens mensen die heel snel op hun teentjes getrapt zijn en zonder te vragen gelijk oordelen, terwijl er niet gevraagd wordt van wat is de reden hiervan of zoiets. En ik vind dat betreft vind ik Towards Jerusalem Council ook heel belangrijk en heel goed dat er gesproken wordt. Nu ben ik benieuwd, is de visie dat er ooit echt zo'n vergadering, echt een praktische vergadering komt zoals dat in Jeruzalem gebeurd is in Handelingen 15? Dat is de opzet?
Nou, dat is niet alleen de visie. Er zijn al zelfs heel concrete stappen in die richting. In 1922 wordt er een pre-council gehouden in Jeruzalem. 2022. Dus eigenlijk een generale repetitie voor de grote tweede vergadering van Jeruzalem.
En hoe ziet dat eruit?
Er zullen een groot aantal kerkleiders die al achter de visie van TSE2 staan, die zullen daarvoor uitgenodigd worden. En we hopen dat dat het effect van een olievlek op het water zal krijgen, dat dat uit zal spreiden over de rest van de
Zijn er veel Messiaanse Joodse leiders die betrokken zijn bij Towards Jerusalem Council?
Er zijn er nogal wat. In Israël hebben we een flinke aantal leiders, Messiaanse Joodse leiders die erbij betrokken zijn. Hier in Europa ook al een aantal die erbij betrokken zijn. En in Amerika zeker ook een groot aantal. Ja.
Ja.
Nou, ik kan een aantal bewegingen noemen die erbij betrokken zijn, bijvoorbeeld Revive Israël.
Ja?
Die ken je, Tikkun, Asher Intreter. En de mensen die daarbij betrokken zijn, die staan helemaal achter TSE2.
Ja.
Tikkun, uiteraard.
Er zitten ook een paar grote namen bij natuurlijk.
Ja. Dan Juster. De leider van de Messiaanse gemeente in Berlijn, Vladimir Pikman, die is bij betrokken. De leider van de grootste Messiaanse gemeente ter wereld in Kiev, Boris Krischenko, zit in de internationale leiding van TSE2.
Nu weet ik het weer. Je had een heel goed contactje. Jij bent toen een hele groep voorbidders uit die gemeente hier in Den Haag geweest, hè?
Ja, inderdaad.
Zijn we nog in de Tweede Kamer mee geweest. Was wel een heel bijzonder iets. Okay. Maar dat is toch wel heel wat, ja.
Ja.
Kijk, het grote probleem is, dat weet ik ook, dat heel veel luisteraars weten dat waarschijnlijk niet, maar het aantal gemeentes in Israël is vele malen groter dan men denkt. Het grote probleem is dat er heel veel Russisch sprekende Joden zijn, vooral in die groep. En daar is heel moeilijk contact mee te krijgen vanwege de taal. Ik zit op 20, 24 november in Israël. Men is nu aan het bezig om een aantal van die gemeentes te gaan bezoeken. Men wil mij ontmoeten. En dan gaat er een vertaler mee. Maar om die groep te bereiken is ook echt heel moeilijk.
Nou, wij hebben dus via bijvoorbeeld Vladimir Pikman en Boris Krischenko hebben we vrij makkelijk ingang in de Russische kant van de Messiaanse gemeente. Ja, we hebben goed contact met Israël Poster uit Ashdod bijvoorbeeld.
Ja, is hier ook geweest.
Ja.
Dus dat is wel wel bijzonder. In 2022 is de eerste, zeg maar, de oefening als het ware.
Ja, ja. De generale repetitie.
Nou, ik moet zeggen, dat wordt dan wel heel concreet nou.
Ja.
Want dat was nog niet. Dat was voor mij
nieuw.
Nee,
dat klopt. Dat is, vorig jaar is dat besloten.
En wanneer wordt dan de officiële? Is dat al bekend?
Dat is nog niet bekend. Dat is bekend bij onze heer.
Ja.
Ja. Hij heeft ons nog geen duidelijkheid gegeven op dat punt.
Hey, ik vind het heel bijzonder. We gaan eerst eens even een breakout nemen met een mooi lied.
Ja.
Shivering in the dark, the moon you come with the hair.
dat was een best wel een lang nummer van de Boskies. Jouw goede vrienden van jou.
Ja, Avner en Rachel.
Ja. En die maken mooie muziek, maar ook wel weer hun eigen stijl hebben ze heel erg. Dit nummer heette Good to Israel. Hey, wij hebben een heel leuk gesprek gehad over alles wat er gebeurt en wat er bezig is. En misschien goed om eens wat kijken naar wat dingetjes die er gebeurd zijn. We hadden het net ook nog eventjes over dat grote verhaal in Rome, de workshop. Was dat in Rome trouwens dat gebeurde?
Ja, het was in Rome, ja.
En de man die daar verantwoordelijk was, hoe heet hij ook alweer?
Pieter Hocken. Pieter Hocken, monsieur Pieter Hocken. En het bijzondere is 85 jaar. En het bijzondere is dat hij een week na die workshop kwam te overlijden.
Ja.
Toen werd hij bevorderd tot de glorie in de Heer.
Bevorderd tot heerlijkheid, hè? Zoals dat zeggen we het leren zelfs.
Ja.
En jullie vinden dat een heel bijzonder verhaal?
Echt een heel bijzonder verhaal, want die workshop was echt het hoogtepunt van zijn leven. Want hij heeft jarenlang hard gewerkt om binnen de Rooms-Katholieke Kerk opening te krijgen naar de Messiaans-Joodse beweging. En naar het verlangen voor eenheid.
Maar is het nog steeds niet zo dat in de Rooms-Katholieke Kerk het eigenlijk de enkelingen zijn die hiervoor openstaan? En dat op zich het instituut, de Rooms-Katholieke Kerk, hier nog niet voor open staat?
Het is inderdaad een feit dat meer dan 90% van de Rooms-Katholieken nog nooit van TSC2 gehoord hebben. Maar ik kan je wel vertellen dat een aantal vooraanstaande leiders binnen de Rooms-Katholieke Kerk helemaal achter deze beweging staan. En dat is bijvoorbeeld de paus. En,
de huidige paus ook?
De huidige paus en de vorige twee pausen ook.
Ja. Maar René, ik blijf een beetje zeurderig. Ja. Dat wil ik niet, dat weet je.
Ik respecteer je,
maar ik heb niks met die man. Weet je, ik vind die man die gelooft dat de God van de islam dezelfde God is als ons. Die heeft zoveel dingen. Ik vraag me dan af, is dit de reclame dat zo'n man daar dan voor open staat?
Ja. Jack, ik voel met je mee. Ik ben er helemaal niet enthousiast over dat hij dit soort dingen zo openlijk zegt. Want ik geloof helemaal niet dat dat zo is.
Nee.
Maar
het ligt niet aan jou. Nee, echt niet aan jou.
Okay.
Maar dat is,
bijvoorbeeld de kardinaal van Wenen is ook een enthousiast supporter van TSC2. Christophe Schönborn.
Okay, ja, het is voor het eerst dat ik die naam hoor, maar heel mooi. Hey, ik wil even nog terug naar het weekend in mei, wat je hier gehad hebt. Dat schijnt heel bijzonder geweest te zijn, hoorde ik. Daar wil ik wel eens wat meer over weten. Wat was daar zo bijzonder aan?
Echt heel bijzonder. Nou, sowieso dat we deze twee belangrijke mensen uit TSC2 hier in Nederland hadden. Ze hebben vrijdagavond hun getuigenis verteld, hun levensverhaal. Hoe ze Yeshua hebben leren kennen, hoe ze bij TSC2 terecht zijn gekomen en zo. Dat is heel bijzonder, want om er eens een voorbeeld te noemen. Iets wat in het leven van Marty Waldman gebeurde. Hij was opgegroeid binnen een redelijk orthodox Joods gezin. En toen hij thuis kwam en vertelde dat hij Yeshua als zijn Messias had aangenomen. De eerste reactie van zijn moeder was dat ze enorm begon te gillen. En toen het Kaddish wilde gaan zeggen.
Ja.
Voor het gebed voor de overleden.
Hij is geen lid meer van de familie. Hij is overleden, geestelijk.
Toen zei Marty's vader, zei tegen haar, dat doe je niet. Uiteindelijk zijn zowel zijn vader als zijn moeder zijn tot geloof in Yeshua gekomen.
Het is een heel gevoelig iets.
Ja, ze zei tegen hem, je bent overgelopen naar het kamp van Hitler.
Ja.
Zo gevoelig lag dat. Nou, als je die verhalen hoort, dan besef je wat voor een enorme, diepe schuld wij als christenen hebben ten opzichte van het Joodse volk. Op zaterdag heeft Marty dus een aantal uitspraken van kerkleiders heeft hij op een rijtje gezet. En daar zijn we, 's avonds zijn we daarmee aan het werk gegaan. En die avond.
Wat houdt dat in? Wat bedoel je met aan het werk gegaan?
Nou, dat wilde ik je vertellen.
Oké, sorry.
Die avond werd geleid door onze dochter Paula. Dat deed ze op een vertreffelijke manier.
Ik moet Paula ook maar eens een keer vragen in de studio. Want,
zeker de moeite waard. Ja. In ieder geval, ze heeft De uitspraak heeft ze één voor één op het scherm geprojecteerd. En ze heeft van tevoren verteld: na elke uitspraak gaan we in gebed. Dan gaan we kijken wat de Heer daarmee voor ons wil. En dan gaan we, zoals Daniel dat deed, Daniel 9. Hij nam geen afstand ervan, maar hij vereenzelfdigde zich met zijn voorouders.
Bijzonder.
Ik en mooi. Mijn voorouders hebben gezondigd, bad Daniel, ja. Terwijl hij zelf rechtschapen was. Nou, dat hebben we op die manier gedaan. Zo is elke uitspraak van de kerkvaders, die zo verschrikkelijk waren, is naar voren gebracht. Er is een moment van stilte geweest. En bijna iedereen, nou ik kan wel zeggen, iedereen heeft zelf een verontmoediging uitgesproken, een schuldbelijdenis uitgesproken en om vergeving gevraagd. En nou, we waren daar met ruim 50 man en ze gingen op de knieën en ze beleden schuld.
Indrukwekkend.
En het bijzondere was, we hadden iemand bij Marty en Brache gezet die alles voor hen vertaalde. Dus want de schuldbelijdenissen waren allemaal in het Nederlands. En Marty en Brache hebben dat allemaal zo meegekregen. En die hebben de volgende dag hebben die getuigd hoe enorm diep daardoor ze geraakt waren. Dat is echt een heel bijzondere ervaring geweest. En het bijzondere was dat afsluiting van de zaterdagavond hebben we de Shabbat afgesloten met het doven van de havdalakaars. En daarna hebben we gezamenlijk gedanst. En dat was echt een heel feestelijk moment.
Ik kijk schuldbelijdenis zo, maar op deze manier heb ik het nog nooit zo gehoord. Ik vind het wel heel indrukwekkend. Ook wel een leerzaam om dat zo eens te doen.
Het was heel indrukwekkend, ja. Het heeft
kunnen mensen dit ook raar. Terugvinden? Hebben jullie een website waar deze statements op staan of zoiets?
We hebben van de conferentie hebben we opname gemaakt. Maar van de zaterdagavond hebben we geen opname gemaakt, omdat het zo heel persoonlijk was. Ja. Maar de rest van de opname, die komen binnenkort op de website.
Okay. En je hebt ook bijvoorbeeld niet een A4'tje met overzicht van dat soort statements wat gemaakt is in het verleden? Dat heb je, heb het bij je.
Ik heb het bij me. En,
nou, je hebt er twee voor gelezen. Lees eens wat meer voor, want ik vind het wel heel indrukwekkend.
Origenes van Alexandrië, die leefde in de tweede eeuw, eind tweede eeuw, begin derde eeuw. We kunnen dus met alle zekerheid stellen dat de Joden niet zullen terugkeren naar hun vroegere situatie, want ze hebben de meest verschrikkelijke misdaad begaan door samen te spannen tegen de redder van het menselijk ras. Daarom moest de stad waar Jezus geleden heeft wel verwoest worden. Is het Joodse volk verdreven uit het land en werd een ander volk door God geroepen tot de gezegende uitverkiezing. Dat is de vervangingstheologie die hier genoemd werd. En dan Johannes Chrysostom, die leefde in de vierde eeuw.
Nou, was dat niet de Gouden Prediker of de Gouden Mond of zo?
Jantje Guldemond, dus, ja. Dat betekent het uiteindelijk, Chrysostom. De synagoge is erger dan een bordeel. Het is de verblijfplaats van schurken, een tempel voor demonen. Gewijd aan afgoderij, een toevlucht voor rovers en veelvraten en een hol voor duivels. Het is een criminele vergadering van Joden, een ontmoetingsplaats van de moordenaars van Christus.
Ja, deze uitspraak staat in het boek ook, Bloed aan onze handen.
Nou, bisschop Ambrosius van Milaan, 380... Het in brand steken van synagoges doet God plezier.
Nou, je kunt je niet voorstellen dat een geestelijk leider
dit soort uitspraken doet. Ja, nou, dat geeft aan in welke geest in die tijd daar manifest was. En dan, nou, het was niet alleen de kerkleiders van die tijd, maar we weten natuurlijk allemaal van Martin Luther met zijn boek over de Joden en hun leugens.
Ja.
En wat heel veel mensen niet weten, Johannes Calvijn was op dat punt geen haar beter. De uitspraak van hem: hun verdorven en onbuigbare stijfnekken, hij heeft het over de Joden, hun verdorven en onbuigzame stijfnekken verdienen het oneindig lang en zonder matiging te worden onderdrukt en te sterven in hun ellende, zonder medelijden van wie dan ook.
Ik ben de naam kwijt, maar er staat in Genève een standbeeld van een Jood waarvan Calvijn opgeroepen heeft om hem te vermoorden. Mm-hmm. Om hem de doodstraf te geven, ook vanwege geloofszaken. Calvijn is zeker niet zonder bloed aan zijn handen, om het eens wat cru te zeggen.
Ja. Ja, dat klopt.
Ja. Maar dus, ik moet zeggen dat wat je dan zo deelt en dat zo gebeurt, dat is wel heel indrukwekkend. En ik denk dat dat ook voor de mensen die geweest zijn ook wel een levensverandering achtig is.
Ik kreeg toevallig deze week kreeg ik van een van de deelnemers een getuigenis toegestuurd. Dat weekend is zij door de Heer genezen van melanomen.
Wauw. Ja. Ja, dat is wel heel bijzonder.
Ja.
Dus, en dit is eigenlijk nieuws. Kijk, we hebben in Nederland best wel wat informatie daarover. Zeker als je naar wat bepaalde gemeenten gaat. Maar de meeste gemeenten, ze weten hier niks van. Maar jullie gaan natuurlijk ook het Oostblok in. Jullie zijn ook in Litouwen geweest. Doe je dit soort dingen ook? Wat heb je in Litouwen gedaan? Kun je daar iets over vertellen?
In Litouwen was er een...
daar is natuurlijk een hele erge geweest, hè, in de oorlog. Ook daar hebben ze echt de Joden of de Duitsers verwelkomd met het doden van de Joden en zo.
Ja. In Litouwen hebben we een Oost-Europese conferentie van TSC2 gehad. En daar waren dus met name mensen vanuit het voormalige Oostblok waren daar aanwezig. En nogal wat uit Rusland, Wit-Rusland. En dat is een hele goede conferentie geweest. Ik ben er zelfs niet bij geweest, want het was in die week dat wij onze eigen conferentie hadden.
Oh, oké. Okay.
Dus, want Marty ging, nadat hij bij ons geweest was, ging hij naar Litouwen om daar ook te spreken. En daar is onder andere uit voortgekomen dat TSC2 Rusland het levenslicht zag.
Oh, dus, waar zit het hoofdkantoor? Of ja, dat schoon iemand thuis of zo?
Of dat Leningrad of Moskou is, dat weet ik niet. Okay. Maar ik zal hem eind deze maand...
Je hebt daar veel meer Messiaanse Joden dan hier in West-Europa, zeg maar.
Ja, dat klopt.
Dus op zo'n conferentie krijg je dat wel heel erg. Ook de contacten die ik heb in Belarus of in Wit-Rusland zijn ook heel veel Messiaanse Joden daar.
Ja. Ik heb zelf ook contact met een van de leiders van de Sterren van Bethlehem gemeente in Wit-Rusland.
Ja, die is hier wel eens geweest. Ja, ja. Dus Vladimir.
Ja, klopt.
Onze vriend Vladimir. Ja, die reist door heel Europa. Maar die doet heel veel aan dit soort onderwijs. Hè?
Ja.
Over de Holocaust, wat de achterliggende gedachten zijn. Dus dit zijn hele belangrijke conferenties. En staan er nog meer conferenties gepland? We hebben het gehad over 2022, maar even op korte termijn, bijvoorbeeld in Nederland of in West-Europa?
Nou, we hebben over 2 weken hebben we weer een bijeenkomst van het Nationaal Comité. En daar zullen we dan bekijken wat we nu verder weer gaan doen. Of we weer volgend jaar weer een weekend gaan organiseren. Of dat we het houden bij 1 of meer open dagen. Want ik moet zeggen, een weekend organiseren, dat kost je nogal wat kruim.
Kost je nog wat haar en dan kijk ik naar jou in de studio en denk ik, ja, je hebt nog haar zat, dus je kan wel wat doen. Dus,
hebben we een heel goed team rondom ons heen gekregen.
Wie is jullie team in Nederland? Wie is het?
In het Nationaal Comité is het dus Etje, mijn persoontje, mijn vrouw, onze dochter Paula, Etjan Westerman, protestant dominee, Jacco van der Gaag. Ook iemand uit de PKN.
Zeg maar, ken ik niet.
Die ken je niet. Nee. Maar dat is, hij is inmiddels onze sound engineer. Hij doet de opname tijdens de open dagen en zo. En we hebben net een nieuw aspirant lid van ons Nationaal Comité benoemd. Dus we zijn ook bezig met de verjonging van... Ik zie er wel jong uit, maar...
Ik geef politiek correct geen antwoord. Nee hoor, grapje. Maar als jullie nou denken aan het organiseren, wat is dan de visie? Is dan de visie, zoals je afgelopen mei hebt gedaan, over het onderwijs? Of is het een combinatie van en onderwijs en het voorbereiden op dat wat gaat komen?
Beide, ja. Ja, dat ligt toch wel op ons hart. Maar onderwijs is gewoon heel belangrijk om tot dat andere te kunnen komen. Want zolang mensen hier niets van weten, zullen ze ook geen behoefte hebben om zich hiervoor te verootmoedigen en meer aan de eenheid te werken.
En zijn de kerken open om jullie binnen te laten of is dat echt een probleem?
We hebben sinds kort, Ed-Jan Westerman heeft een gesprek gehad op het hoogste niveau binnen de PKN hierover.
Ja.
En binnenkort heeft hij daar ook een gesprek met een van de bisschoppen hierover. Dus we beginnen openingen te krijgen binnen de twee grootste kerkgemeenschappen in Nederland.
Nou, wordt vervolgd dus. En dan nog een vraagje over, jullie hebben in Oostenrijk een vormingscentrum.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Dat is in het huis van Pieter Hocken. Dat heeft hij nagelaten aan...
Dat was zijn eigen huis en dat heeft hij nagelaten?
Het was zijn eigen huis. Nou... Hij had het ondergebracht in een stichting, Mysterium Christi, is die stichting. Maar dat is eigenlijk een TSC2-huis. Er worden veel activiteiten voor TSC2 worden daar gehouden. En dat was ook in mei dit jaar, tijdens onze conferentie, is daar de eerste vormingscursus geweest van 5 weken. Met mensen vanuit uit Brazilië, uit de Verenigde Staten, uit Europa.
Is dit het enige vormingshuis wat er is in de wereld?
Dit is het eerste.
Het eerste.
En tot nu toe het enige vormingshuis in de wereld wat er voor TSC2 is. En er zijn dus een aantal Mensiaanse leiders zijn daar geweest om daar een stuk vorming te geven. Er zijn christelijke leiders geweest om vorming te geven. Uiteindelijk zijn ze er 5 weken bezig geweest. Met, je kunt het vergelijken met een soort DTS. Maar dan binnen TSC2. Dat zijn allemaal mensen die echt... met hart en ziel aan TSC2 verbonden zijn en er dieper in de visie willen groeien.
Een soort training voor opkomende leiders of zo misschien?
Ja, zo kun je dat zien. Inderdaad, de volgende generatie die leiding moet gaan geven aan deze visie, aan deze beweging.
En wie geven er dan les? Zijn dat zoals een Waldman?
Martje Waldman, die is vanuit Nederland is die daar eerst naar Hamburg gevlogen voordat hij naar Litouwen ging. Die heeft al les gegeven. Richard Havia uit Engeland heeft al les gegeven.
Richard, daar moet je even wat over vertellen. Dat is een onbekende naam. Ik weet wie het is, ik heb een boek van hem. Maar...
Richard Havia is ook een Messias-blijdende Jood. Uit Engeland, die we ooit een keer op onze open dag hier in Nederland als spreker hebben gehad voor TSC2.
Maar hij is echt een theoloog die best wel heftig, tenminste niet heftig, zwaar kost opschrijft. Hè?
Ja.
Zware Bijbel.
Hij is binnen de Jesus-beweging, de Jesus-movement, is hij tot geloof gekomen. En hij, hij geeft eigenlijk bijna continu les aan allerlei... Ja. Theologische scholen, ja.
Want ook in de Messiaanse wereld moeten we ook gewoon eerlijk in zijn. Daar is ook visieverschil over de beleving van hoe je de theologie moet doen, hoe je de dingen moet zien. Hij heeft ook weer zijn eigen visie, tenminste niet zijn eigen visie, maar hij is daarin ook weer een stem.
Op dit punt kun je ook zien dat de Messiaanse beweging een hele jonge beweging is. Die zijn nu net richting puberteit aan het groeien. Dus eigenlijk een echte Messiaanse theologie zijn ze nog druk aan het ontwikkelen. En een paar belangrijke voormannen zijn inderdaad, dat is dan Mark Kinzer uit Amerika en Richard Harvey uit Engeland. En die zijn alle twee betrokken bij TSC2.
Nou, op zich is dit wel een leuk onderwerp. Want ik sprak afgelopen week met iemand uit de Messiaanse beweging in Israël. Een hele tijd. En die maakte zich zorgen over de Messiaanse bewegingen. Beweging in Israël. Hij zei, want er zijn zoveel gemeentes die zoveel geld krijgen uit Amerika. En dan zie je eigenlijk wie bepaalt dat de invloed vanuit de Pinkster evangelische beweging uit Amerika hele grote invloed heeft op de ontwikkeling van de theologie. Terwijl dat in mijn ogen een hele andere weg moet gaan dan het moet weer terug, maar dat gebeurt dus niet zo. Nou, en hij maakte zich daar grote zorgen over.
Ja. Nou, dat is duidelijk. Wiens brood men eet, wiens woord men breekt.
Ja.
En nou, laten we eerlijk zijn. Heel veel Messiaanse gemeenten in Israël zijn gewoon evangelische gemeenten.
Ja.
Ja. In hun hele doen en laten.
Ja, en dat is ook wel een zorg hoor. En die ik ook wel zie. Dit is hiervan een hele bijzondere beweging. 2022 is concreet. En heb je verder nog iets bijzonders te delen?
Nou, volgend jaar 2000, 2001, volgend jaar is de 2020. Jaarlijkse 2020 is de jaarlijkse leidersbijeenkomst is weer in Jeruzalem. En in 2021 willen ze dat combineren met een grote conferentie in Afrika, in Kenia. We hebben in Kenia hebben we een hele stevige basis, TSC2-basis in Nairobi. En die zullen de organisatie van de conferentie zullen op zich nemen. En dan is het de bedoeling dat met name heel veel Afrikaanse leiders bij die conferentie ook aanwezig zullen zijn. Ja.
Er staat zat voor de deur. We hebben nog wat tijd. We kunnen stoppen, maar we kunnen ook nog even doorgaan. Maar ik ben ook benieuwd hoe het met jou persoonlijk gaat. Gewoon, hier op de radio.
Ja. Nou,
je ziet er in ieder geval goed uit. Maar je zegt net namelijk, ik wil wat aan jonge leiderschap het gaan overdragen. Dus dan denk ik van, hey René, vertel eens.
Nou, ik heb... Dan was dat 2 jaar terug, was dat tijdens de Europese stuurgroep.
Ja.
Zei Johannes Vigtenbouwer, de Europese directeur. Ik heb Pierre Jeu uit Frankrijk niet uitgenodigd. Dat is de TSC2-man in Frankrijk. Want die is al boven de 70. Toen schrok ik. Vorig jaar ben ik naar Johannes Vigtenbouwer toegegaan. Dat heb ik hem herinnerd in die uitspraak. Ik zeg, realiseer je wel, toen je die uitspraak deed, was ik ook al boven de 70. Toen schrok hij even. Ik zeg, ik ga nog wel even door. Maar ik denk niet dat ik dit zomaar op dezelfde manier door kan blijven doen tot ik 80 ben. Dus wat dat betreft moet ik ook zorgen. En dan moet je niet op het laatste moment mee aan de slag gaan. Moet ik wel zorgen dat er voor die tijd ook mensen zijn die dingen van me over kunnen nemen. En ik heb toevallig net van de week contact gehad met iemand die heel enthousiast was over TSC2, dingen goed bestudeerd had, over de visie en zo, en er helemaal voor wil gaan. En dat is iemand die nog jonge kinderen heeft. Dus ik heb hem nog niet ontmoet. Ik heb hem alleen via de telefoon gesproken. Maar dat zijn hoopvolle contacten die je dan krijgt.
Nou, ik ben het met je eens. Ik ben gelukkig nog een heel stuk van de 70 af. Maar ook bij mij hoop ik daar een keer te komen. En je moet inderdaad voorbereiden. En jong leiderschap is heel belangrijk.
Ja.
En niet zomaar overdoen, want je moet ook nog een tijdje met ze meelopen. Dus
We hebben bijvoorbeeld een jonger iemand die al een belangrijke taak van me over heeft genomen. En dat is het maken van het communiqué.
Oh, nou, kijk, er gebeurt al wat. Dan nog een vraagje. Als mensen, en dan gaan we zomaar eens afsluiten. Als mensen bijvoorbeeld iemand willen hebben die eens komt spreken. Spreken jullie ook in kerkdiensten of spreken jullie op avonden? En zo ja, kan dat? En wie is dan als spreker uit te nodigen?
We hebben, er kan via de website, kun je een... Wat dat betreft een bijeenkomst aanvragen, een presentatie aanvragen. En in principe gaan we overal in Nederland waar mensen ons willen hebben, gaan we naartoe. En ook in België, zolang het in het Vlaams sprekende deel van België is. Want mijn Frans is niet zo geweldig.
Jij spreekt zelf ook?
Ik spreek zelf ook. En,
ook in een dienst?
Ik heb ooit één keer in een dienst gesproken en het was in Slowakije.
Okay.
Een aantal jaren geleden. En dat was de gemeente van onze Slovaakse TSC2 mevrouw. En die had mij en Ans uitgenodigd om daar te komen. En ja, want Ans heeft op zich natuurlijk ook een heel best boeiend verhaal.
Ja, zeker weten. Daar hebben we toen ook uitgebreid over gesproken.
Ja, maar Ans wil even niet op de radio wat dat betreft. Maar in het persoonlijk gesprek voor in een gemeente, in een kleinere setting, kan Ans heeft ze wat dat betreft een verhaal wat staat als een huis. Paula is tegenwoordig ook heel capabel om, dat is echt een TSC2 ambassadeur geworden.
Ja, maar ik heb haar wel eens ontmoet, je dochter, dus ik weet dat ze een kranige vrouw is. Die loopt niet weg voor zaken.
Ja. Die loopt ook niet weg voor moeilijke vragen.
Wie?
Paula loopt ook niet weg voor moeilijke vragen.
Nee, dat moet ook. Zo hoort het ook. Dus we hoeven ook niet bang te zijn daarvoor. Ik wil je bedanken, René, dat je uit Eindhoven hier naartoe bent gekomen.
Het was me een genoegen. Heel fijn dat ik de uitnodiging gekregen heb. En ik vond het ook gezellig om jou weer eens te ontmoeten. En
dankjewel.
Zo contact te hebben.
Oké, dankjewel.
U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.